Gemeente, in aanvulling op de afkondigingen van deze morgen nog deze afkondiging. Reinier Kievit en Petra Kote hebben huwelijksbevestiging aangevraagd. En dit is dan de eerste huwelijksafkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het 15e vers, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. 119, vers 15. Gemeente, we lezen het woord Gods opnieuw uit de psalmen en vanavond lezen we de 26e. De 26e psalm en na de schriftlezing zingen we het eerste vers van psalm 111. Looft halleluja, looft den Heer. 111, het eerste vers. Een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld. En ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats des tabernakels uw eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is, in welker en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtigheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Meten wij door uw belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nog een keer slaan we de 84ste psalm op en we lezen nu het laatste gedeelte van deze psalm, de versen 11 tot en met 13. Psalm 84, de verse 11 tot en met 13. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Wij zoeken Gods aangezicht en wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, ook in dit uur mogen wij weer onder uw woord verkeren. En voordat we dat woord van u willen gaan beluisteren, zoeken we uw heilig aangezicht en bidden wij om uw onmisbare zegen. Daar mag het ons toch ook vanavond weer om te doen zijn, Heere. En wat moesten we beginnen als u ons die zegen onthouden zoudt? Niet dat we daar recht op hebben, Heere. Ach, als u ons voorbij zou gaan, als u ons aan ons lot zou overlaten, dan zou dat ook nog rechtvaardig zijn. Maar wat moesten we dan beginnen? Dan was het waarlijk hopeloos en uitzichtloos. Een mens door God verlaten en door God vergeten en door God verstoten. Heere, dat is de nacht, dat is de dood, de eeuwige. Maar nu zijt gij nog langmoedig over ons en we zijn nog hier, we zijn nog in het heden der genade. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. De bazuin van het evangelie mag nog klinken. De roepstem tot bekering mag nog uitgaan. Het aanbod van genade mag nog gepredikt worden. De naam van de Heere Jezus mag nog gehoord worden. De deugden Gods mogen nog verkondigd worden. Heere, het is alles uw goedertierenheid. Laten we dat vanavond diep beseffen. We zijn samengekomen om nogmaals de schriften te openen en die psalm waar we al een en andermaal bij stilstonden te lezen. Dat lied van die pelgrim die zoveel kon zeggen over de goedertierenheden des Heeren, die zulke rijke ervaringen in zijn leven had en die in dat pelgrimsleven u de Heere mocht kennen en uit uw genade mocht leven. Het getuigenis dat hij aan het eind van deze psalm geschreven heeft, Heere, mag vanavond onze aandacht hebben. Dat stukje van het onfeilbare woord van u, waarbij deze man niet alleen in zijn hart liet kijken, maar waarbij gij ook in uw hart laat zien, o grote ontfermer. Wij bidden van u, Heere, dat wij door uw geest verlichte ogen mogen ontvangen. En dat we mogen zien, dat we mogen verstaan wat tot onze vrede dient. En dat dan de keus van deze man, deze dichter, deze knecht, dit kind des Heeren ook onze keus mag zijn, ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd van s bozen tent. Heere, zoudt u op ons neer willen zien in genade. In deze uren van dankzegging en nabetrachting. Vanmorgen mocht in het midden der gemeente het woord bediend worden, maar tevens ook het sacrament worden bediend. Dus gij hebt het zichtbaar uitgestald wat de Heere Jezus ervoor gedaan heeft om zijn volk te verlossen van zonde en dood. En dat was een hoge prijs. Vandaar dat de apostel het ons ook zegt, gij zijt duur gekocht. Ja, Heere, en dat is zo. Dat zal toch ieder van uw kinderen moeten zeggen. Dat zullen ze toch ook al allemaal in beginsel moeten gaan inleven. En ook waarom dat zo duur was. Waarom die prijs zo hoog was. Omdat de zonde immers zo vreselijk is. En omdat de dood zo machtig is. En omdat Satan zoveel rechten op een zondaar heeft. Die vrijwillig voor hem gekozen heeft. Maar wat een ondoorgrondelijke, pijlloze zondaarsliefde hebt gij dan geopenbaard, o Heere Jezus Christus, toen u zo diep afdaalde en toen u zo in de vernedering wilde neerkomen, dat ge gehoorzaam zijt geworden tot aan de dood des kruises. Laat ons daar nooit lichtvaardig overheen leven, Heere. Laat het leven van de uwen dan ook inderdaad nooit een lichtvaardig leven zijn. Want dan zal toch in die levenswandel ook iets moeten uitkomen van de verwondering en van de dankbaarheid. En dan zal toch inderdaad ook de keus van het hart dienen te wezen en steeds weer dienen te worden herhaald. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van het pad der zonde af te keren. We zongen dat met elkaar. Maar we kunnen soms zo gedachteloos zingen. En ons zingen kan ook zo taal van onze lippen zijn en verder niet komen. En geen diepere wortel, geen diepere ondergrond hebben. Maar laat dat dan eens echt wezen, Heere. En laat dat dan ook blijken uit de gang van het leven. We bidden van u dat u dan ook de ware dankbaarheid wilt schenken in het hart van allen die gij bevoorrecht hebt door ze deelgenoot te maken van uw genade. En wilt ge ook gedenken aan hen die u niet kennen. Heere, wat mist de mens ontzettend veel als hij geen persoonlijk deelgenoot is van dat heil dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Kunnen we veel hebben in deze wereld, ook in godsdienstig opzicht misschien nog veel hebben. Maar als we dat niet weten, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Als we dat niet weten, waar moeten we het dan straks mee doen? Als het gericht gehouden wordt en als de boeken opengaan. Heere, daarom wie wij ook zijn en waar we ons mee op de been houden. Of misschien niet eens proberen om ons op de been te houden. Maar als we nog in onze geestelijke armoede voortleven, laat er dan eens een keer een wending in ons leven mogen komen, Heere. En laten we u, de Heere, dan mogen leren zoeken met ingespannen kracht. De tijd is zo kort en er is zo'n lange eeuwigheid. En daarom, Heere, geef dat degene die u niet kennen haast mogen maken. Haast om geborgen te zijn en om in u de Heere veiligheid en redding te vinden. Het kan nu nog, maar Heere, het kan niet altijd. Laat ons dat gevoelen en wil zo nog werken, krachtig werken, winnen voor uw dienst, trekken met koorden van goede tierenheid. Heere, zegen ons, zoals u weet dat onze noden en behoeften zijn. En dan bidden we niet alleen voor ons hier, maar laten we u ook mogen vragen voor uw ganse kerk en voor heel uw koninkrijk. U bent niet aan één plaats gebonden, maar u vergadert uw volk uit al de volkeren en geslachten van deze aarde. En u brengt ze toe, Heere, van overal vandaan, uit noorden en zuiden, oosten en westen zullen ze komen om aan te zitten in het koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob. We smeken u dat u daarmee door wilt gaan en dat u dat werk ook openbaar wilt maken. En dat u uw kerk niet alleen wilt uitbreiden, maar ook wilt bewaren en wilt staande houden en wilt getrouwheid wilt geven. Heren, wij willen u dat ook vragen voor die gemeenschap daar in de Oekraïne, waar vandaag een kerkgebouwtje in gebruik mocht worden genomen, dat mee ook gefinancierd kon worden met gelden uit onze gemeente en uit onze plaatselijke gemeente. Heren, wij willen u vragen dat u dat volk daar wilt zegenen en dat u niet alleen een gebouw wilt geven en dat u niet alleen in dat gebouw uw woord wilt geven, maar dat daar ook levende stenen mogen worden toegebracht en dat er gebouwd mag worden op het fundament van apostelen en profeten, opdat er ook daar vandaan zullen worden binnengezameld die burgers van het koninkrijk der hemelen mogen zijn en die straks mogen behoren bij die schare die niemand tellen kan. Dan doet het er niet toe of we hier op aarde in tel waren en geacht waren. Dan doet het er niet toe, heren, wat onze afkomst was en waar we vandaan kwamen en wat onze ontwikkeling of onze onderontwikkeling zou zijn geweest. Maar dan doet het er alleen maar toe of we deelgenoten zijn van dat heil, volgelingen van het Lam. Wij vragen van u, heren, zegen die gemeenschap daar en breng ook degene uit ons midden die daar vandaag zijn in veiligheid weer terug in deze week. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Wij bidden van u, heren, dat u gedenken wilt aan hen die een moeilijke weg moeten gaan, die veel strijd in hun leven kennen. En dan hoeven we u niet te zeggen wat voor strijd er dan zo allemaal zijn kan en op welke fronten er gestreden moet worden. U kent ook de zwakheden van een ieder van ons. U kent de aanvechtingen. U kent de moeiten die ons ontmoeten. Heere, laat dat dan ook inderdaad maar uitdrijven tot u, om bij u hulp en kracht en bemoediging en vertroosting te zoeken, om van u ook genade te mogen ontvangen en hulp ter bekwamer tijd. Laat uw zegen zo genadig ons deel zijn. Als we het allemaal bij elkaar optellen wat wij bezitten, heren, dan komen we op nul uit. Dan kunnen we niets aanbieden. Dan moeten we wel veel vragen, want we hebben zoveel noden. Maar we kunnen niets terug doen, heren. U moet zoveel geven, altijd maar weer geven. Wij geven nooit iets terug. De weegschaal slaat altijd eenzijdig door. Maar daar hebt u toch ook een welbehagen in. U bent mild in het geven. En u geeft genade. En dat is juist voor onwaardigen. Hij zal genade en eer geven. Zo zegt de tekst van vanavond ons ook. Heren, laat dat dan maar ondervonden worden. En neem ons dan maar zoals we zijn. Ook in ons bidden. Neem ons dan maar met onze lege handen en met onze bezoedelde handen. Neem ons dan maar met onze tekortkomingen en met onze schulden. Neem ons om Christus wil in genade aan en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, o God, ons schild. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. Gemeente, nog eenmaal slaan we dus deze 84ste psalm op, dit pelgrimslied dat onder ons ook zo bekend en zo geliefd is. De dichter is nu in de tempel geweest. Hij heeft daar het huis des Heren mogen bezoeken en de heerlijkheid des Heren mogen aanschouwen, de lieflijkheid des Heren. En hij heeft daar mogen onderzoeken in Gods tempel. En bij vernieuwing heeft hij gesmaakt: het is mij goed nabij God te wezen. Bij vernieuwing heeft hij beleefd: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Maar hij kan er natuurlijk niet blijven. Hij is niet een van die bevoorrechte mensen waarover hij gezongen heeft in het begin van dit lied, toen hij aan die priesters en levieten dacht en toen hij zei: wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Daar hoort hij niet bij. Hij is niet uit het huis van Aaron, hij is niet eens uit de stam van Levi. Hij heeft dat bezoek aan de tempel gebracht, maar dan moet hij weer terug. Dan ligt er straks weer een andere taak op hem te wachten. Dan moet hij, als hij agrariër was, het land weer op. En dan moet hij daar weer zijn zorg besteden aan het gewas of aan het vee. Dan mag hij jaloers zijn op die mensen die hun werk in het huis des Heren gevonden hebben. Maar zijn woonplaats is elders. En hoe gaat hij dan weer naar huis? Met welke verwachtingen keert hij dan weer terug? In welke gesteldheid des harten gaat hij dan straks ook weer zijn werk doen? Wat is zijn nabetrachting? En het eerste wat ons in het slot van deze psalm dan duidelijk gemaakt wordt, is dat deze man zijn keus uitspreekt. Zijn keus: één dag in uw voorhoven. En dat is wat geweest voor hem. Al was hij er dan maar één dag, waarschijnlijk is hij er langer geweest, want die feesten, als hij ter gelegenheid van het paasfeest of van het pinksterfeest bijvoorbeeld naar Jeruzalem gegaan was, dan was het inderdaad naar wettelijk voorschrift, naar Gods wil, dat ze daar een hele week zouden blijven. Maar zelfs één dag is al heel wat geweest voor hem. Dat is een dag vol verrassingen. Gemeente, weet u dat één dag in Gods voorhoven een dag vol verrassingen is? Als je er niet alleen maar lichamelijk bent, maar ook geestelijk, ook met je hart, ook met je ziel. Want wat heeft God daar een rijkdommen uitgestald? Eén dag in Gods voorhoven. Daar stond het brandofferaltaar. En daar werd dat offerdier naar dat brandofferaltaar gebracht. Die dichter hoeft niets te zeggen, hij mag kijken. Hij mag kijken zoals aan de avondmaalstafel ook gezien mag worden. God komt daar via de oogpoort. Als hij het sacrament ons voor ogen stelt, brood en wijn, zo mocht die dichter daar ook zien wat God daar deed, wat naar Gods instelling geschiedde. Als dat offerdier naar het altaar gebracht werd en als dat geslacht werd en als dat bloed vloeide en gedeeltelijk opgevangen werd en aan de voet van het altaar werd uitgegoten en als dat offerdier, delen van dat offerdier op het altaar gelegd werden en als de vlammen dat vlees gingen verteren en als dat allemaal sprak van verzoening, van uitdelging van de schuld, van vergeving, van Gods genadige gezindheid, van het feit dat God met de mens bemoeienis wil hebben, dat hij hem in ontferming aanneemt. Dat alleen al één dag in uw voorhoven, je zou er niet op uitgekeken raken. Als je ziel begeerig is naar dat heil, om te weten hoe God en de zon daar verzoend kunnen worden. En als het daar voor je ogen wordt uitgetekend, in dat offer, in dat bloed, in dat dier dat plaatsvervangend sterft, En op grond waarvan dan God getuigt dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Als je hart er maar bij is. En als je zomaar zien mag in Gods voorhoofd. Daar stond ook het wasbekken. Waar de reiniging plaatsvond. De reiniging van de lichamelijke onreinheden. Maar die zijn toch het beeld van de geestelijke verdorvenheid. Van de vuilheid van onze ziel. En daar is ook doen aan. Daar heeft God ook een middel voor gegeven. Daar is ook verlossing van het verdorven hart. En van de zonde die in ons woont. Er is ook de genade van de heiliging des levens. De reinigende kracht in de geest van Christus. En dan weet die dichter, al kan hij omdat hij geen priester is daar ook niet echt naar kijken. Maar hij weet toch uit de openbaring Gods als hij dat eerste voorhangsel ziet. Dat daarachter die eerste voorhang nog weer andere dingen zijn. Die ook hun sprake spreken en hun betekenis hebben. Als daar dat reukaltaar geplaatst is in het heilige. Waar het wierook als symbool van de gebeden opstijgt naar omhoog. En waar de ziel met die gebeden tot God mag opklimmen. Dan weet hij dat daar plaats gemaakt is voor die tafel der toonbroden. Die spreekt van het brood des levens dat God bereidt voor hongerige zielen. Dan weet hij dat daar de zevenarmige kandelaar staat met het nimmer gedoofde licht. Dat Gods vriendelijk aangezicht verspreidt voor alle oprechte harten. En dan weet hij dat nog verder in dat heiligdom, in het heilige der heiligen, achter de tweede voorhangsel, de ark staat met dat deksel, dat verzoendeksel, waar God wilde wonen. Daar zal ik vanaf het heiligdom, vanaf het altaar, vanaf het verzoendeksel met u spreken. God die tussen de cherubim woont, waar het diepste geheim van de verzoening met God geopenbaard wordt. Op die dag der dagen, de grote verzoendag, als de hoge priester met het bloed der verzoening binnentreedt. Hij alleen die ene dag met dat bloed, om het voor Gods aangezicht en het zelfs op de troon Gods te sprenkelen. En als de Heere op die dag de ongerechtigheid van het volk op grond van dat bloed uitdelgt. Eén dag in uw voorhoven. En dan hoef je niet eens alles te zien. Maar dan is de ziel van die dichter verwonderd. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Want dat is een dag met eeuwigheidswaarde. Dat is een dag vol van de tegenwoordigheid Gods, hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Dat is een dag waarin hij mag leven in de gemeenschap met God. Dat is een dag waarin hij mag zijn in de dingen zijns vaders. Zoals de 12-jarige Jezus dat later ook zal zeggen. Wist ge niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Gemeente, weet u daar ook van? Van die ene dag in Gods voorhoven. En van die zalige ervaring van de ontmoeting met de Heere. Dat is geen zaak van theorie. Dat is geen zaak van beschouwing. En van bespreking en van redenering. Maar dat is een zaak van beleving. God zien. God ontmoeten. God in zijn inzettingen ontmoeten. Proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent in die voorhoven. Of je bent er niet in. En waar bent u dan? Ja, maar iemand zegt dat zijn in die voorhoven des Heren, dat kan ook nog veruitwendigen. Jazeker, dat kan ook. Dat kan ook nog een gewoonte worden. En we kunnen met het heilige zo vertrouwd raken dat we er niet eens meer besef van hebben. Het heilige kunnen we zelfs ook verslinden. Wacht u dat ge het heilige niet verslindt, staat er in de spreuken. Menigmaal gebeurt dat toch. Menigmaal gebeurt het dat we zo gewoon raken aan de voorhoven des Heren, dat we achterloos langs dat brandofferaltaar heen lopen. En als er in de prediking over het offer van Christus aan het kruis, aan het vloekhout van Golgotha gesproken worden, dan hebben we er niet eens onze aandacht bij. En we kunnen achterloos langs dat wasbekken heen lopen en niet eens meer beseffen hoe noodzakelijk het is om de reiniging van onze zonde, van onze vorige zonde te zoeken. De afwassing van het vuile en van het onreine in de weg van de heiligmaking. En niet iedere tempelganger kende wat die dichter kende. Er waren er ook die daar kwamen voor wie het alleen maar een sleur was. Pure gewoonte. En zo kun je naar de kerk gaan en zo kun je zelfs avondmaal vieren. Avondmaal vieren op zich is nog geen garantie dat we de Here ontmoeten aan zijn tafel en dat we iets voelen, proeven en ondervinden van de gemeenschap met de Here. Dan kun je met de dichter ook nog wel instemmen. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend enzovoort. Maar dat kan ook lippentaal zijn. Hoe is dat dan bij u? Hoe was dat dan vanmorgen bij u die de dood des Heren verkondigde? Dat ene moment in de voorhoven des Heren. De heilige inzettingen aan de dis des verbonds. Hoe was dat toen uw ogen dat brood voor u zagen gebroken? En toen de beker gegeven werd en toen gij die tot zijn gedachtenis met de mond mocht eten en drinken. De dichter maakt een tegenstelling. Eén dag tegenover duizend dagen. Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Wat bedoelt hij met duizend elders? Ja, daar kun je ook duizend dingen voor invullen. In ieder geval zijn die duizend dagen waar hij het over heeft, die duizend dagen elders, dat zijn dagen zonder God. Dagen waarin de Heere gemist wordt, bewust of onbewust, dat laat ik even in het midden, maar dagen waarin de Heere geen plaats had en waarin de Heere niet ontmoet werd. Er werden wel allerlei goede dingen in beleefd. Dat kan ook best. Duizend dagen waarin we de weldaden van de Heere ontvangen en genieten. Duizend dagen waarin we de zegeningen van de Heere tot ons mogen nemen, maar waarin we toch de Heere zelf niet ontmoeten. Het hoeft nog niet direct te wezen dat de dichter denkt aan dagen in de goddeloosheid. Het kan ook nog wezen dat hij denkt in de eerste plaats niet aan allerlei goddeloosheden en verschrikkelijke dingen. Het kan ook zijn dat hij denkt aan de zaken van het aardse leven waarin je dan weer opgaat. En misschien is hij daar wat bevreesd voor als hij terugkeert uit Jeruzalem naar het gebied waar hij woont. Want dan is dat toch maar weer ver weg, Jeruzalem en dat huis des Heren. En hoe zal het dan gaan? En dan zijn daar de beslommeringen weer en de werkzaamheden en de zorgen en de moeite van het leven misschien. Dan is daar ook weer de strijd en dan is daar weer het contact met hen die van de Heren en van zijn dienst niet weten en misschien ook niet eens willen weten. Misschien wel buren die afgoden dienen of hoe dan ook, of familieleden die niet willen zoals hij wil. Ten slotte kan het ook nog gebeuren dat een mans huisgenoten zijn vijanden worden. En daar kun je ook zo mee bezet zijn en zo bezig zijn. Dat zijn allemaal nog niet de dingen van de goddeloosheid, maar de dingen waarin toch eigenlijk de Heere niet ontmoet wordt. Zonder de aanschouwing van Gods aangezicht. Zonder de beleving van zijn gunst. En als de dichter daaraan denkt, dan kan hij er best tegenop zien. Om weer terug te gaan naar ver van Jeruzalem. Maar hij denkt verder. En dan als hij de keuze uitspreekt in de tegenstelling die hij maakt, dan heeft hij het toch inderdaad wel over dagen elders, maar dan in de dienst van de zonde. Want leest u maar verder, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Dan stelt hij dat huis, dat voorhof van de Heere, tegenover de tenten der goddeloosheid. U mist toch niet dit element, ik ga daar verder niet op in, ik geef het u alleen even ter overweging, dat hij het over het huis des Heeren heeft en over de tenten der goddeloosheid. Dat is scherp gezien, want dat huis des Heeren heeft een fundament. En die tenten die staan zomaar op de grond, die liggen ook zo tegen de vlakte. Zoals al de bewoners van de tenten der goddeloosheid ook zo tegen de vlakte liggen, omdat ze geen fundament hebben. Maar wat bedoelt hij nu als hij zegt, ik koos liever in aan de dorpel in het huis mijns gods te wezen. U weet dat onze berijming, en we zongen daar straks ook nog weer uit, het nu heeft over dorpelwachters. Ik wou liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter. Is dat wat de dichter bedoelt? Dat hij een dorpelwachter zou willen zijn. U weet, dorpelwachters, dat waren mensen die tot een bepaalde klasse, tot een bepaalde kasten van de levieten behoorden. Dat was een eervol beroep. De levieten waren verdeeld in verschillende klassen. En een van die klassen was de dorpelwachters. Dat waren de mensen die de deuren van het huis des Heren openden. Dat waren de mensen die anderen in de gelegenheid stelden binnen te komen in Gods voorhoven. En wie weet hebben die dorpelwachters ook nog wel allerlei hulpdiensten moeten verrichten. Want tenslotte is ook niet iedereen wel ter been. En als het over de tempel gaat, de tempel, er waren naar de ingang van de tempel hoge trappen. En er zullen ook best heel wat Joden geweest zijn die naar het huis des Heren gingen, die moeite hadden om die trappen te beklimmen. En dan kon het wel eens wezen dat die dorpelwachters daar stonden om die behoeftigen en die gebrekkigen en die half kreupele mensen toch naar boven te geleiden, om ze zo ook binnen te brengen in het huis des Heren. Wil de dichter zoiets zijn? Het zou geen wonder wezen, gemeente. En ik denk nog even aan het 5e vers van deze psalm, waar hij het juist ook over deze levieten en al die andere levieten had, toen hij zei, wel gelukzalig zijn zij die in Gods huis wonen. Het is eervol om voor een ander de deur van Gods huis te mogen openzetten. Het is eervol om anderen binnen te brengen in de voorhoven des Heren. Dominees mogen dat doen. Anderen de deur wijzen. Ouderlingen mogen dat doen. Op zondagsschool mag dat door degene die onderwijs geven gedaan worden. Op school mag dat gebeuren als je de kinderen mag vertellen van de genade Gods in Christus. Mag je ze op de deur wijzen en zeggen dat er ruimte bij de Heere is. Ouders mogen dat doen. Grootouders mogen dat doen. Ieder die tot opvoeden van kinderen geroepen is, mag dat doen om als zo'n dorpelwachter de ander te wijzen op de toegang tot het koninkrijk der hemelen. Iedereen mag dat doen. Niet waar? Anderen wijzen en zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Wil de dichter dat wezen? In gedachten misschien wel, maar wat hij hardop zegt is wat anders. Wat hij hier in deze psalm onder woorden brengt, is toch wat anders dan dat hij een dorpelwachter zou willen zijn. Hij zegt in de onberijmde tekst ook niet, ik koos liever een dorpelwachter in het huis mijns gods te wezen. Maar hij zegt, ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns gods te wezen. Wat is dat dan? Aan de dorpel wezen. Op de drempel verkeren. Mag ik daar eens een werkwoord van maken? Het bestaat in het Nederlands niet, maar mag ik het voor deze gelegenheid gewoon eens maken? Hij wil drempelen. En dat is nog meer dan dorpelwachter wezen. Want wat is drempelen? Wat is op de drempel van Gods huis staan? Dat is daar staan als een bedelaar bij de deur van Gods woning. Een voorbeeld van zo'n drempelaar, de tollenaar in de gelijkenis. Die stond van verre. Die bleef daar bij de ingang staan. Waarom? Ja, waarom? Zegt u het maar. Waarom bleef hij daar nou zo van verre staan? En waarom worden die andere dingen nou van hem gezegd, dat hij zijn ogen niet durfde opheffen en dat hij zich op de borst sloeg? Zou dat allemaal geen teken zijn van zijn diepe besef van onwaardigheid? En dan denk ik weer aan wat we vanmorgen zagen. Zo voelde die dichter zich ook met al zijn verlangen en met al zijn uitzien en met al zijn liefde voor God en voor zijn huis en voor zijn dienst. En met al dat begeren in zijn ziel, hij voelde zich zo'n onwaardige. Zo'n onwaardige, en misschien heeft hij dat ook maar gedaan. Net als die tollenaar, gedrempeld. Net als die bloedvloeiende vrouw. Als ik maar de zoon van zijn kleed mag aanraken. En niet eens voor hem durven verschijnen. Maar van achteren, van tussen de scharen door de hand uitsteken. Om de kwasten van Jezus kleed aan te raken. Dat verkiest hij. Dat verkiest hij. Zo ver niet vooraan te staan. Als ze maar mee mogen gaan. En dat is nog meer, zei ik, dan dorpelwachter zijn. Want die dorpelwachter die toont een ander de weg. En die opent voor een ander de deur. Maar deze drempelaar die begeert zelf naar binnen te gaan. En die staat daar te bedelen. Aan God of die permissie krijgt. Aan de deur wachten. Op de drempel vertoeven. En wachten totdat God je binnenlaat. De laagste plaats innemen. Dat doet een mens toch die zijn onwaardigheid leert kennen. Die heeft toch geen moed om net als die fariseer naar voren te gaan. En de Heere te vertellen, Heere, hier ben ik. Die heeft toch geen moed om zichzelf voor Gods heilig aangezicht te presenteren, alsof hij wat te presenteren had. Maar de man die het voor zichzelf, of de vrouw die het in haar eigen leven geleerd heeft, gans melaats te zijn en onwaardig te zijn, voor hem, voor haar, wordt dat al zo begeerlijk, op de drempel staan. En daar dan, ja ja, maar dat zit er dan ook in, en daar dan ook blijven. Liever daar sterven dan weer weggaan en ergens anders bevrediging zoeken. Dat kan niet meer. En waarom kan dat niet meer? Omdat God dat onmogelijk gemaakt heeft. Die tenten der goddeloosheid, dat kan niet meer. Is die man daar vroeger dan geweest? Ik weet het niet. Misschien wel. Misschien is die er wel eens geweest met een kloppend hart, want dat gebeurt wel eens. Dat mensen die bij de waarheid opgevoed zijn, toch ook wel eens naar die tenten der goddeloosheid willen. En dat ze erheen gaan, maar dat hun hart hen niet met rust laat. En dat ze er niet ontspannen kunnen zijn. Maar hoe het ook geweest is, of hij daar nou met zijn hart of zonder zijn hart geweest is in die tenten der goddeloosheid, dat is nu voorbij. Dat kan niet meer. Die brug is opgehaald. Die plekken, die plaatsen hebben hun bekoring verloren. Verloren. Daar is hij voor bedorven. Toch gaat er iets leven in zijn ziel van. Paulus zal het anders onder woorden brengen dan dat die dichter het in die fase van de heilsopenbaring onder woorden heeft kunnen brengen. Maar Paulus heeft het met andere woorden zo gezegd. Het zij verre van mij anders te roemen dan in het kruis van Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik ter wereld. Dan heeft hij er geen belang meer bij. Dan kan hij daar de vreugde niet meer van smaken. Nooit meer? Ach. Ach, wat is een mens toch, wat is een kind van God, moet ik zeggen, wat is dat toch een ingewikkeld schepsel, wat is dat toch een raadselachtig schepsel. Dan kun je het echt gemeend uit de grond van je hart zeggen. omdat God je die keus heeft laten doen. En omdat God het in je ziel gelegd heeft. De keus van deze dichter één dag in Gods voorhoven. In de drempel, al was het aan de drempel, maar beter dan de tenten der goddeloosheid. En toch, tja. En toch helaas, waar kan een mens toch weer in terechtkomen, nietwaar? Als je bij die keus niet meer leeft. En als dat ook niet meer helder voor de geest staat. En als de verzoeking en de verleiding komt en je geen weerstand aanbiedt. En als dat aas waarmee je tot zonde verleid wordt, voor je gehouden wordt en je bijt erin. Zoals de vis in het aas aan de haak bijt. En je wordt afgetrokken door je eigen begeerlijkheid. En je komt weer terecht in weet ik wat voor ellende. Paulus weet daar ook van. Ik, ellendig mens. De keuze is goed. En is dat nou ook uw keus? Hebt u ook die keus mogen doen? Of ben je het er niet mee eens? Dat kan natuurlijk ook, dat hier mensen zijn, en ik neem aan dat dat nog zo is ook. Dat hier mensen zijn die het er eigenlijk niet mee eens zijn. Die daar niet in meekomen. Als die dichter zegt, ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Als die dichter dat zegt, dan zegt hun hart, nou ik anders wel. Die tenten der goddeloosheid, die hebben voor mij toch alle bekoring nog niet verloren, in tegendeel. Jongelui, in welke tenten zitten jullie misschien? Ik bedoel niet nu, maar zaterdagavond. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal op de hoogte van hoe de situatie na 8 jaar in Middelhaan is. Maar vroeger had je daar dat voorportaal van de hel, Kajo heette dat. En je hebt misschien nog wel Le Bateau. Zit je daar? Of in welke andere disco? Of in welke andere tent der ijdelheid? Of heeft u misschien van uw eigen huiskamer zo'n tent der goddeloosheid gemaakt? Waar je van alles binnenhaalt. U zult de tv toch niet als een meubelstuk aangeschaft hebben. Het zou mij niks kunnen schelen al zou u dan 10 van die toestellen in huis halen. Als iemand dat nou een mooi meubelstuk vindt in plaats van een wandmeubel of wat anders. Maar daar zijn ze niet voor. En daar worden ze niet voor gebruikt. Maar je haalt wel de tenten der goddeloosheid binnen. Dan kun je daar nou echt tevreden mee zijn. Als u het over uw eigen drempel heen naar binnen haalt. En degene die van God en van zijn dienst echt niks weten. En er ook niks van willen weten. Tot uw instructeurs en tot uw amusementmakers wilt maken. Ben je daar nou echt zo gelukkig mee? Vervult dat nou de begeerte van uw hart? Mag ik u eens vragen om het eens even op te tellen wat het u dan brengt? Hoeveel voordeel heb je er nou van? Als je nou je luister- en je kijkgeld betaald hebt, hoeveel heb je daar dan voor teruggekregen? Of je moet nog een zwartkijker zijn ook, dat kan ook nog natuurlijk. Wat heb je er nou van over? En wat zou je er nou aan hebben op je sterfbed? Wat zou je er nou van hebben, aan hebben als je voor God moet verschijnen? Wat doen die tenten? En wat doen de inwoners van die tenten dan voor ons? Hoeveel gaat er dan van hen uit? Hoeveel voorspraak? Hoeveel hulp? Als wij rekenschap moeten geven van wat we in dat korte poosje leven gedaan hebben. Zijn er dan geen andere werkzaamheden en geen betere dingen te doen om onze ziel geborgen te krijgen? En om de vrede Gods in onze ziel te mogen ondervinden. Ja, maar een mens moet toch zijn best andere middelen en andere wegen om een beetje op de hoogte te blijven en om weer berichten te horen en het nieuws en de gebeurtenissen in Irak om daar wat van te weten. Je opent de sluis en je doet dat tot je eigen verderf en tot het verderf van je lieve kinderen. Heb je de keus gedaan? Is datgene wat de Heere biedt u alles geworden? En was dat ook de drijfveer om avondmaal te vieren? Dan heb je met die tenten toch geen van niet van doen meer. En dan heeft de wereld u toch niks meer te bieden. En dan kun je toch met Paulus wel een klein beetje meekomen. Al ga je niet met hem zo vooraan staan. Maar dan kun je toch meekomen, dan kun je toch aanvoelen wat hij bedoelt. En dan kun je toch instemmen, zij het fluisterend, door het welk ik de wereld gekruisigd ben en de wereld mij gekruisigd is. Er is een volk waar de dienst des Heren veel, ja ik zou zeggen alles voor waard geworden is. En er is een volk en dat is een innerlijke tegenstrijdigheid, dat daar toch niet vreemd aan is, aan die keus. En als het erop aankomt, laten ze hun plaats aan de avondmaalstafel leeg. Kan dat? Is dat goed en voor God en voor uw ziel verantwoord? Klopt dat dan met wat de dichter zegt? Aan de dorpel van het huis des Heren te zijn en daar die keus te maken. En dan de tafel des Heren niet te bezoeken. Kunnen we dan de nodiging van de Heren naast ons neerleggen? U zegt, u moest eens weten, ik doe dat met een bloedend hart, dat geloof ik. Maar dat is nog de oplossing niet. Met een bloedend hart en met een bezwaard gemoed toch afblijven, dat is de oplossing niet. Dan moet er toch tot een oplossing komen. En die oplossing die komt alleen in de weg van ons worstelen aan de troon der genade. Om het de Heere voor te leggen en de Heere te zeggen, Heere, breek die banden eens. Heere, open die weg toch eens. Word me toch eens te sterk. En laat me toch eens weten dat ik van uwentwege vrijmoedigheid mag ontvangen. Om uw dood te verkondigen. Want dat offer en die genade van Christus, dat is het toch ook waar mijn ziel naar hongert en naar dorst. U zegt, maar is het dan voldoende om te drempelen? Nou, u begrijpt uit wat ik zo pas zei, dat dat niet voldoende is. Die dichter die zegt, als het anders niet zou kunnen, dan liever op die drempel staan en blijven staan en tot aan mijn dood toe blijven staan dan terug te keren naar de tenten der goddeloosheid. Dat kan niet meer, maar het is natuurlijk nooit Gods bedoeling om zijn volk op die drempel te houden. Die tollenaar, dat was ook zo'n drempelaar, maar die gaat wel naar huis gerechtvaardigd. En daar wil de Heere die drempelaars brengen. Bij dat offer van de Heere Jezus Christus. Om zo binnengelaten te worden en echt te mogen aanschouwen zijn heerlijkheid en zijn schoonheid en zijn lieflijkheid en zijn sterkte. De Heer Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis toch ook niet, o man, blijf daar nou maar staan op die drempel. Nee, hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, over de drempel heen, zelfs over de eeuwigheidsdrempel heen. Daar wil God zijn volk brengen. Maar gemeente, er is meer in onze tekst. We moeten ons haasten om verder te gaan, ook naar dat 12e vers. En dan mag ik dat eerste gedeelte van vers 12 al overslaan, omdat we daar toch vanmorgen aandacht aan gaven. Dat gedeelte dat luidt, want God de Heere is een zon en schild. Dat vervolgt, de Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Die dichter kijkt nou ook vooruit. Hij moet naar huis. Hij moet de toekomst weer tegemoet. En hoe zal dat nou gaan? Straks is hij een eind weg van Jeruzalem. In zijn eigen woonplaats. En dan? Dan kan hij in het huis des Heren de lieflijkheid des Heren niet meer aanschouwen. Dat niet. Dan kan hij nog wel bij de herinnering aan dat brandofferaltaar en aan dat offer en aan al die andere dingen die hij daar aanschouwd heeft leven, maar het is niet meer tastbaar en zichtbaar voor hem. Maar wat heeft hij dan over? Dit. Dan mag hij met God gaan. En met wat God geeft. En daar noemt hij drie dingen van. Hij noemt Gods genade. Hij noemt Gods eer. En hij noemt het goede. Allereerst genade en terecht. Want dat is ook het belangrijkste. Genade is meer dan eer en genade is meer dan het goede. Genade, daar moet het ook mee beginnen. En daar moet het ook mee eindigen, gemeente. Want genade, dat is de onverdiende gunst van God aan een onwaardig mens bewezen. Met genade begon het. En met genade gaat de Heere verder. Wat is genade? Daar is niks van te koop. Dat is alleen maar te ontvangen. Genade is iets wat God alleen maar geeft. En waar hij niks voor terugvraagt. Ik bedoel niet als tegenprestatie. Genade, daar kun je niet voor betalen. Als je ervoor zou moeten betalen, dan was de som niet te besommen. Maar genade is een vrije gift van God. Genade is voor verlorenen. Sterker nog, genade is voor vijanden. Genade is voor kinderen des toorns. En daar heeft die dichter wat van gevoeld. En nou is het eerste wat hij nodig heeft en het grootste wonder dat hij beleven kan, dat God genade aan hem schenkt. Hij ziet het nu ook. Het was genade dat hij er komen mocht. Het was genade dat God hem niet wegstuurde, maar dat de Heere hem ontving. Het was genade dat de Heere zich daar openbaarde. Het was genade dat de Heere liet proeven en smaken dat hij goede tieren is. Het is genade dat hij nu weer naar huis mag met die zegen in zijn ziel. En het is genade die hem verder zal leiden tot aan zijn dood toe. Het is genade, gemeente, waar een kind van God en waar het volk des Heeren van leven mag. Genade die zichtbaar geworden is en nergens zo zichtbaar geworden is als in het offer dat de Heere Jezus gebracht heeft. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. Dat is genade. Genade voor veroordeelden. Voor gevangenen. En die zichzelf ook eerlijk die plaats als een gevangene waardig gaan keuren. En die onder dat oordeel dat God over hun leven uitspreekt, buigen. Genade is niet voor vrije mensen die vrij rondlopen. Maar genade is voor hen die weten, ik lag gekneld in banden van de dood. En waar loopt die genade dan op uit? Tweede wat die dichter noemt, dat is eer. Verheerlijking. Geeft God dan ook eer? Eer is toch beloning? Als iemand een lintje van de koningin krijgt, dan zeggen we wel eens met het citeren van deze woorden, de Heere zal genade en eer geven. Ik vind dat altijd misplaatst. Want dat lintje van de koningin, dat krijg je omdat je wat gedaan hebt. Omdat je wat gepresteerd hebt. Omdat je in het sociale of maatschappelijke leven dit gedaan hebt en dat gedaan hebt. En dat is onderkend en dat is bekendgemaakt. En op grond daarvan, dat is allemaal onderzocht, is dan besluit genomen dat je op de een of andere manier een onderscheiding krijgt. Maar bij God is dat toch niet aan de orde. Als de dichter zegt hij zal genade en eer geven, dan betekent dat toch niet dat je ook nog een lintje van de koningin erbij krijgt. Wat is die eer die God geeft? Nou, dat heeft om te beginnen niets te maken met onze prestaties. Dat heeft niets te maken met een beloning van wat wij in zoveel jaren trouwe dienst in het Koninkrijk Gods dan zouden hebben gepresteerd. Dat heeft niets te maken met het feit dat je zo lang ambtsdrager bent geweest, of zo lang op de zondagschool les gegeven hebt, of zo lang, ik weet niet wat, gedaan hebt. Dat heeft er niets mee te maken, want als we alles gedaan hebben wat we verplicht waren te doen, dan zijn we nog maar onnutte dienstknechten. En laat dat dan maar tot onze vernedering gezegd zijn. Want we hebben toch al gauw genoeg de neiging om omhoog te reizen. Maar in Gods koninkrijk gaat dat niet. Nee, wat is dan die eer die God geeft? Het gaat niet om verdiensten. Want God doet het allemaal om niet. Als hij een zondaar ontvangt, dan is dat om Christus wil. Dat is dat omdat hij het aangezicht van zijn gezalfde aanziet. Dan is dat omdat hij de prijs die Christus betaald heeft aanvaard heeft. Dan is dat omdat dat bloed van Christus voldoende is om de schuld van die vuile zondaar af te wassen. En daar heeft God een behagen in zijn zoon en in zijn offer. En daarom ook in degene voor wie dat offer gebracht is. Maar als God die genade schenkt om Christus wil, dan gaat tegelijk iets van de heerlijkheid Gods op die zondaar afstralen. Is het geen eer voor een bedelaar om bij de koningin aan tafel genodigd te worden, om met haar uit haar koninklijke keuken te eten? Dat doet de koningin niet eens. Die geeft lintjes en onderscheidingen. Maar die ontvangt geen bedelaar aan haar tafel. Dat is zo'n grote eer dat het op aarde niet eens voorkomt. Maar dat doet God. Zoals David dat deed met Mefiboset. Afschaduwing van wat God doet. Die ontvangt die dode hond. En die mag met hem blijven. Aan zijn tafel. Dat doet God. En dat is de eer. Dat is de waardigheid. Die God aan een mens toekent. Niet in een mens ziet. Maar aan een mens geeft. Zoals de vader in de gelijkenis. Die verloren zoon. Nou, die had toch echt geen waardigheid meer. Van buiten niet en van binnen niet. Er was toch geen geur en geen smaak meer aan te bespeuren. Die kwam zo bij de varkens vandaan. Met de vuile lucht van de varkens nog aan zijn lompen. En meer had hij niet. En de vader stuurt hem niet weg. Maar die vader ontvangt hem en die laat een feestmaal aanrichten. Want het verlorene is gevonden. En de zoon die dood was, is weer levend. Is dat niet proeven en smaken dat God goed is? Gemeente, daar ligt zo'n wonder van genade in. Daar ligt zo'n wonder van eer in. God keurt het me. Ik heb geen waardigheid, nooit. Maar God keurt het me toch waardig. Om deelgenoot van dat offer van Christus te worden. God keurt het me toch waardig. Terwijl mijn rechten in de hel liggen. Om terwille van de verdiensten van Christus straks te mogen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Dan krijg ik geen lintje van de Heere. Dan krijg ik een kroon van de Heere. En daar paradeer ik niet mee. Maar die leg ik aan zijn voeten neer. Omdat ik dat niet waardig ben. Omdat zoveel eer veel te veel is. Maar hij doet het. Want daar heeft hij behagen in. Nee, dan paradeer ik niet met mijn kroon. En dan laat ik hem niet aan iedereen zien. Dat doet de fariseer. Maar die het van God geleerd heeft en die in de ootmoed gekomen is en die tevreden zou zijn geweest met het zijn van zo'n drempelaar, die kan alleen maar zeggen: Heere, gij, o Lam Gods, gij zijt waardig alle eer en aanbidding en dankzegging te ontvangen van nu aan tot in eeuwigheid. En dan geeft God ook nog het goede, de dichter noemt dat ook. En dat is wat hij nou voor dit aardse leven nodig heeft. Want als God geeft, dan geeft hij niet alleen voor de ziel en voor de eeuwigheid, maar dan geeft hij ook voor het aardse leven. Dan gaat de Heere de zijne ook met weldaden overladen. En weet u wat zo'n wonder is? Dat bij dat goede, en nou zeg ik iets heel paradoxaals, dat bij dat goede ook nog het kwade hoort. Wat bedoel ik daarmee? Dat de Heere de tegenspoeden ook nog in het voordeel laat uitwerken. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En als het de Heere behaagt, en wie zal hem weer spreken? Als het de Heere behaagt dat veel rampen en veel wederwaardigheden des vromen lot zijn, dan moeten ze niet vertragen. Dan moeten ze niet moedeloos worden. Maar dan moeten ze bedenken, het is een zeer lichte last ter verdrukking die zeer haast voorbij gaat. En het lijden van deze tegenwoordige wereld is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die nog zal geopenbaard worden. En dan zal de Heere ook nog genade geven dat ze voordeel mogen trekken uit het leed. Daarom vertragen wij niet als onze oude mens verdorven wordt van dag tot dag. Maar dan wordt onze nieuwe mens vernieuwd naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ja, dan hoort bij dat goede ook nog datgene wat we hier op aarde het kwade noemen. De kastijdingen. Geen zaak van vreugde. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Degene die erdoor geoefend worden. Wat is het dan goed om achter die Heere aan te komen en om in zijn wegen te wandelen. Zo geeft hij het aan degene die in oprechtheid wandelen, die die keus gedaan hebben en die die keus beleven. En dan tenslotte, dat laatste. Hij gaat naar huis, hij heeft zijn keus gedaan, hij heeft zijn verwachting uitgesproken, genade, eer, het goede. En wat is nou zijn verwacht, zijn vertrouwen? Ik knoop dat laatste vers nog eens even aan dat vijfde vers, gemeente. Toen stond hij er nog voor. Toen was hij nog onderweg, of hij was op het punt om onderweg te gaan. En toen dacht hij aan wat hij daar tegen zou komen en aan die mensen die daar in de tempel waren. En wat was hij jaloers op hen? Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, was ik maar één van hen. En nou is hij daar geweest en heeft hij God ontmoet. En nu heeft hij ondervonden hoe goed het is nabij God te zijn. En hij gaat weer terug. En is hij nou nog jaloers op die mensen? Nu komt hij met een andere zaligspreking. En nu heeft hij geleerd dat het ook voor hem is. Voor hem? Ja, want hij is er toch een die dat geleerd heeft om op de Heere te vertrouwen. Dat heeft hij geleerd. En dat genadegeheim is hem geopenbaard. En dat heeft Gods geest in zijn ziel gewerkt. Vertrouwen. Wel gelukzalig, ja zeker. Die mens die op de Heere vertrouwt. En zo kan hij ergens naar Issachar als die daar woont, of naar Aser, ver naar het noorden of een andere kant uit. Ver bij Jeruzalem vandaan. Nou geeft het ook niet meer. God is niet aan tijd en plaats gebonden. Nou geeft het ook niet meer. Ook al zou hij over een jaar pas weer in Jeruzalem komen. Of misschien nooit meer. Als die gebrekkig gaat worden. Want die heeft God ontmoet. En wel gelukzalig hij die op God vertrouwt. Is dat dan zo makkelijk? Kan die nou wel zeggen, nu het zo leeft in zijn ziel, maar is dat nou morgen en is dat nou overmorgen en is dat nou over een week ook nog waar? En is dat nou een maand na de avondmaal zondag ook nog waar? Als God het je makkelijk gemaakt heeft om te vertrouwen en om bij hem te schuilen. Als God het je gemakkelijk gemaakt heeft om te geloven en in het geloof te leven. Is het dan over een maand nog zo? Je zou zeggen, als je het doen mag, is het gemakkelijk. Maar als je het weer zelf zou moeten doen, is het dan moeilijk? Gemeente, dan is moeilijk niet eens het goede woord. Dan is het onmogelijk. Dat is nog wat anders dan moeilijk. En dan zeggen de mensen wel eens, ja, maar dan moet je vertrouwen hebben. En als ze het een beetje bescheiden willen zeggen, dan zeggen ze, dan moet je ook een beetje vertrouwen hebben. Ja, ja. Maar waar haal je het vandaan? Moet het dan niet? Ja, het moet natuurlijk wel. Er is ook geen andere weg. Maar kan het? Vertrouwen, dat is God aannemen, Christus aannemen. Maar dat rust wel op eerst aangenomen worden. En als je dat ondervindt, dan is vertrouwen niet zo moeilijk. Vertrouwen, dat is steunen op God. Maar dat rust wel op gedragen worden door God. En als dat beleefd wordt, dan is het niet zo moeilijk. Maar als je zeggen moet, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet, dan is vertrouwen nog wel de enige weg. Maar het is een onbegaanbare weg. En toch de enige weg. En dan wordt het weer worstelen aan de troon der genade. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan is hij weer terug bij vers 9. O God der heerscharen, hoor mijn gebed. En dat wordt de cirkel in zijn leven. Steeds weer, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. En in die weg van gebedsworsteling wordt het geloofsworsteling. En in die weg van geloofsworsteling wordt het geloofsbelijdenis. Wel gelukzalig die mens die op de Heere vertrouwt. En in de weg van de geloofsbelijdenis wordt het geloofsbeleving. En in de weg van geloofsbeleving kom je met jezelf weer zover dat je ondersteboven gaat. Want wat komt God dan toch altijd weer aan je tekort? En dan wordt het weer, o God van Jacob. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Samen de Heere danken. Ja, Heere, dat betaamt ons, als dat van u gezegd wordt in het woord, dat gij genade en eer en het goede geeft. Zou het ons dan niet betamen om u te danken, u te erkennen, u te prijzen, uw deugden te loven, uw naam hoog te houden, En u al de eer en de aanbidding toe te brengen. Dat zal de verloste kerk doen, heren. Die hebben er trouwens veel meer weet van nog dan wij hier op aarde. Al zijn we dan inderdaad in uw huis en al zijn we dan aan uw tafel. En al weten we dan persoonlijk ook iets van de ontmoeting met u. Maar de waarde van dat offer van Christus. Het gekocht zijn met het bloed. Het verlost zijn uit grote nood en dood. Daar zal de verloste kerk nog veel meer weet van hebben en inzicht in hebben dan de kerk hier op aarde. En dan zullen ze zingen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. En die roemen bij elkeen, bij al de engelen en bij al degenen die daar maar luisteren willen naar het lied van de verlosten, het lied van Mozes en van het Lam. En toch, Heere, in beginsel wordt dat hier op aarde geleerd. Want wat is het een wonder als de Heere aan een mensenkind verloren in schuld genade schenkt. En wat is het een wonder als de Heere aan zo een ook eer bewijst. Dat hij mag zitten aan uw tafel. Dat hij mag zitten met prinsen en wereldgrote. Met Abraham, Isaac en Jacob en met al de gekenden. Wat is het een genade wonder als u zulke dingen schenkt aan onwaardigen. O God, wij bidden van u dat u het door uw Heilige Geest allemaal wilt toepassen aan onze harten. Wat we gehoord hebben. De aansporingen om zo te wandelen dat het waardig het evangelie van Christus is. Zo te wandelen dat gij erin verheerlijkt wordt. Zo te wandelen, Heere, dat de keus van het nieuwe leven ook openbaar komt. Liever aan de drempel dan in de tenten der goddeloosheid. Liever één dag in uw voorhoven dan duizend elders. Laat dat mogen blijken, Heer, ook bij degenen die avondmaal vierden. Niet op een wettische wijze, maar op zo'n wijze dat gezien mag worden. Dat de liefde tot u en tot uw dienst in uitkomt en in doorstraalt. Want dat maakt anderen jaloers. Als we het op een wettische wijze zouden proberen te beleven, dan stoot dat eerder af. Maar als het evangelisch beleefd wordt, ook in de weg van de heiligmaking, dan lokt dat aan. En dan noopt dat ook anderen die keus te doen. Heere, geef dat die keus door velen nog gedaan mag worden die er nu nog niet aan toe waren. Of die nu nog een hele andere keus doen. Als dat zo is, o God, bekeer toch. Haal toch uit de tenten der goddeloosheid en haal de goddeloosheid uit ons huis en uit ons hart. En geef ons toch genade om u oprecht te vrezen en in dat vertrouwen te leven. Dat vertrouwen dat ons ook brengt onder die laatste zaligspreking. Welgelijk zalig is de mens die op God vertrouwt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heren, we danken u voor al de zegeningen die we onverdiend ontvingen. Ga met ons. Ga met ons, Heren. Verzorg ons naar lichaam en ziel. Zegen het werk dat in deze week zal gaan gebeuren. We bidden uw zegen over de catechisatiearbeid. Over het werk onder onze jonge mensen. We bidden uw zegen ook over de vergadering van de jeugdvereniging vanavond. Wilt u dat alles nog gebruiken, alle arbeid, alle verenigingsarbeid, alle activiteiten in de gemeente. Laten we het niet doen om de werkzaamheden, om de bezigheden op zich. Maar laat het ons in dat alles te doen zijn, om bezig te zijn in de dingen van uw koninkrijk. En om de eer van uw naam daarin te zoeken. En het welzijn van onze ziel, om Jezus wil. Amen. Psalm 26, we zingen daarvan het 8e en het 12e vers. 26 vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel en nu stap ik rustig aan. Althans, heen in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.